Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn u vanmorgen weer hier te mogen begroeten. Verheugt u in Jezus uw Heer. En misschien ben je hier vanmorgen en je denkt, nou, ik heb weinig reden om me te verheugen. Nou, je moet je niet in de omstandigheden verheugen, maar in de Heer, dat hebben we gezongen. En als we ons bezighouden met de Heer, dan hebben we heel wat reden om ons te verheugen, om hem te loven en te prijzen, om hem te eren en te aanbidden. Wat fijn dat we zo vanmorgen weer bij elkaar mogen zijn in een verwarmde ruimte, om even ons te richten op de waarheid, na weer een hele week geleefd te hebben in een wereld vol leugen, in een wereld vol ellende, oorlogen, rampen. Het is onvoorstelbaar triest, dat komt allemaal op ons af. En nu mogen we zomaar een moment bezig zijn om ons te verheugen in hem. Hij die voor u, voor jou, en dat hoop ik in ieder geval, aan het kruis wilde sterven om daar de prijs te betalen, om voor eeuwig in zijn nabijheid te mogen zijn. Daar waar geen pijn, geen moeite, geen zorg, geen verdriet, geen oorlogen meer zullen zijn, maar daar zullen we voor eeuwig volmaakt zijn. Nou, zolang we hier zijn, zijn we dat in het vlees nog niet. En hebben we nog te maken met allerlei ziekte, pijn, moeite en zorgen. Maar er komt een betere tijd. Hè? En daar mogen we naar uitzien. Daar mogen we elkaar ook mee bemoedigen. En we zien om ons heen dat de macht van de duisternis het steeds meer voor het zeggen krijgt in deze wereld. De Heer Jezus die zei het en Peter, of Paulus die schrijft het ook. Hè? Het is de overste van deze wereld. Het is de baas van deze wereld, om het maar te zeggen. En daar hebben we nog steeds mee te maken. Hij kan het je zo moeilijk maken. Als je je echt uit wil strekken om de Heer te dienen, dan komt er van alles op je weg. Hij zal je proberen te laten struikelen. En soms is er zo'n stemmetje in je, nou, die je van alles probeert wijs te maken, maar laten we luisteren naar die zachte, stille stem van de Heilige Geest die in ons woont en in ons werkt. Ik wil graag met u en met jou lezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. Twee Thessalonicenzen, het eerste hoofdstuk. Paulus wenst ons daar namens de Heere God en de Heere Jezus genade en vrede toe. En daar begint hij in vers 3. En daar zegt hij, we moeten God altijd voor u danken, broeders, maar ook de zusters, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en uw liefde en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat we zelfs over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u in het koninkrijk van God, dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken en aan u die verdrukt wordt samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met een vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van zijn heerlijkheid en van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in allen die geloven, want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waardig acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van onze Heer Jezus Christus. Ik heb er bovenstaande gevolgen voor hen die niet geloven. En de tekst is uit Johannes 5, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Wat is dat bijzonder, hè? Wij leven hier nog steeds in deze wereld, maar zoals Colossense 3 het zegt, zijn we eigenlijk met Christus verborgen in God. Daar zijn we veilig, daar zijn we voor eeuwig geborgen. Maar ons oude mens leeft nog in deze wereld. Maar de Bijbel zegt, ook in het Evangelie naar Johannes, dat we niet meer van de wereld zijn. We leven er wel in, maar we zijn niet meer van de wereld. We zijn hemelburgers, zoals Filippenzen 3, vers 20 zegt. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, de Heer Jezus Christus. En ik weet niet hoe het in u en in jouw leven is, maar verwacht je hem? Zie je naar hem uit? Verlang je bij hem te zijn? Ik ga steeds meer om me heen horen dat het van de meeste mensen nog wel even mag wachten. Ze hebben het nog goed. En we kunnen daar de eeuwigheid zijn. Dus zolang we nog hier zijn, kunnen we ervan genieten. Nou, er staat nergens dat je er niet van mag genieten zolang je nog hier bent. Maar weet je, als je van iemand houdt, dan wil je toch bij die persoon zijn. En naarmate je langer met zo iemand leeft, ga je hem of haar in het persoonlijke leven beter kennen. Maar zo is het toch ook met de Heer Jezus. Hè? We spreken dan van de eerste liefde als je pas tot geloof gekomen bent. En heel veel blijven in die eerste liefde steken. Maar het is nodig dat je groeit. Hè? Zo Paulus ook zegt, we danken voor u omdat u gegroeid bent in het geloof. En dan zegt hij nog iets moois, hè, dat buitengewoon sterk groeit. Niet een beetje, maar buitengewoon sterk. Is dat zo in u en in jouw leven? Ik heb heel de week mezelf afgevraagd of het zo in mijn leven is. Hè. Daarom durf ik het ook vanmorgen aan u te vragen, naar jou. Groeit je geloof? Of blijft het maar op een laag pitje? Denk je als zoveel van, het komt met mij wel goed, hè? Want God is liefde en als ik straks bij hem kom, nou dan ben ik best welkom. Nou, ik hoop het van harte. Maar in ieder geval, we kunnen wel heel zeker weten dat we daar welkom zijn. Als je vanuit je geloof gaat leven, als je hem gaat leren kennen wie hij werkelijk is en wat hij werkelijk voor je gedaan heeft. Het is onvoorstelbaar. Hoe meer dat ik erover denk, hoe stiller dat ik word. Weet je, je begrijpt het gewoon niet. Dat de schepper van hemel en aarde zo ver wilde gaan, dat hij voor jou wilde sterven. Dat hij voor jou wilde lijden. Om jou een eeuwig volmaakt leven te geven. Dat is toch prachtig. Hè? Dan kunnen we toch zingen, verheugt u in Jezus uw Heer, toch? Kunnen we elke dag wel juichen, verheugt u in Jezus uw Heer. Hij deed het voor je. En het ging allemaal van God uit. Hè? In Colossenzen staat het zo mooi, hij heeft je uit de duisternis weggenomen en geplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Daar zijn we nu. Nou ja, we zijn ook hier. Maar des te meer dat je groeit in je geloof, ga je ook merken dat je daar bent. Dat je eigenlijk voor zijn troon bent. En natuurlijk kan er van alles in je leven gebeuren. En je leven kan soms moeilijk en zwaar zijn. Maar daarnaast, of daarboven, is hij. En hij wil je door het leven heen leiden. Ook al begrijp je er helemaal niets van. Hij pakt je bij de hand en hij leidt je door het leven. Mooi, is jouw geloof ook zo buitengewoon sterk gegroeid? Ik hoop het van harte. Dat je groeit in je geloof. Daardoor ga je hem beter leren kennen. Maar er komt ook het volgende. Waar staat dat ook de liefde van een ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Oh, dat hoop ik zo, weet je, dat het ook hier bij u, bij jou zo zal zijn. Dat de liefde van ons allen naar die ander steeds meer toeneemt. Dat we werkelijk gaan zien dat we bevoorrecht zijn, dat we niet zomaar hier bij elkaar gekomen zijn. He, dat, nou goed, je zal ervoor gekozen hebben voor deze gemeente, maar uiteindelijk, als je erover na gaat denken, is het van de Heere God uitgegaan en hij heeft het u, jou en mij in het hart gegeven om hier te zijn. En alle die om u heen zitten, links en rechts, voor u, achter u, dat zijn broeders en zusters. En die heeft de Heere God aan u, aan jou gegeven. Met de bedoeling dat we elkaar van harte lief zouden hebben. En wat prachtig, zomaar één regeltje. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van een ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. En dat hebben we nodig. Oh, er is hier nog geen vervolging. Verdrukking is er ook nog niet echt. Maar toch, het wordt steeds moeilijker om als gelovige in deze tijd te leven. Er komt zoveel op je af. Er wordt zoveel aan je getrokken. Wat is het soms moeilijk om overeind te blijven. En daarom is het zo belangrijk dat die liefde naar elkaar ook toeneemt. Dat we weten, er is een broeder, er is een zuster. Er zijn broeders, er zijn zusters. Als het moeilijk wordt in je leven, dat je ze mag bellen, dat je ze mag ontmoeten en dat je met elkaar mag dienen. Daarvoor is de gemeente ontstaan, het lichaam van de Heer Jezus Christus. Als hij het niet nodig gevonden had, dan had hij zijn leven er ook niet voor gegeven. Maar dat is juist het bijzondere. Om een volk Gode welgevallig voor zichzelf te verwerven. En er horen u, jij en ik bij. Nou, dat hoop ik van harte. Want die tekst, of de thema, de gevolgen voor hen die niet geloven, heb ik er niet zomaar boven gezet. Daar heb ik echt over nagedacht, omdat ik verschillende in mijn omgeving zie, als ze niet veranderen, dat die gevolgen van het niet geloven voor eeuwig over hen heen zullen komen. En wij leven in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. We horen bij de Heer Jezus Christus. En wat is er dan bijzonder? Dat we zijn komst en onze vereniging met hem mogen verwachten. Of zoals Paulus het schrijft in 2 Korinthe 5. Daar staat het zo mooi dat je wel op aarde bent, maar dat er toch ook dat verlangen mag zijn, of misschien wel moet zijn. 2 Korinthe 5, vers 6. Nou, ik begin bij 5. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang we hier in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Dus zolang we in het lichaam zijn, zijn we uitwonend van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet in aanschouwen. Maar we hebben goede moed en we hebben meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen we er ook een eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem welbehagelijk te zijn. En of je nou bij de Heer thuis bent, sommige broeders en zusters zijn al thuis gehaald. En als we over de eeuwen kijken, zijn er al heel wat thuis gehaald. Hè? Die leven daar tot eer en verheerlijking van God en wij hier op aarde. Hè? Zoals we dat zo mooi lezen. Daarom stellen wij er ook een eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. En ja, als je buitengewoon sterk groeit in het geloof, word je hem wel behagelijk. Want dat wil hij zo graag. Gewoon dat je hem vertrouwt, dat je hem blindelings vertrouwt. In alle omstandigheden. Maar durf je dat ook? Durf je jezelf los te laten? We hebben het wel eens over zelfverloochening. Nou, dat is jezelf loslaten. Dat is het meest moeilijke voor een mens. Om van jezelf af te zien. En alles in zijn handen en uit zijn handen. Of in zijn handen te leggen en uit zijn handen te verwachten. Elke morgen te mogen beginnen met: Heer, hier ben ik met twee lege handen. Wilt u ze maar vullen? Wat bijzonder eigenlijk dat hij dat wil doen, hè? Dat hij naar je omziet. Wij zien hem niet. Hij is hier, hier in ons midden. Zegt een lied, zegt de Bijbel, waar twee of drie vergaderd zijn. Maar dat komt ook omdat hij in u, jou en mij woont, hè? Door zijn Heilige Geest is er inwoning. En daarom is hij hier. Daarom is hij bij ons. Daarom wil hij u, jou, mij vanmorgen bemoedigen. Maar verwacht je dat ook van hem? Vertrouw je hem daarin? Weet je, ik vond het voor mezelf zo'n prachtig voorbeeld. En misschien heb ik het er wel eens laten zien, maar ik denk er zo vaak aan. Dat is misschien nou al 35, nou tussen de 35 en 40 jaar geleden. Bij ons in de gemeente waren er veel van die kleine kinderen. En een van die kinderen die zette ik dan 's morgens zo op de rand van de tafel. En dan zei ik: Claire, spring maar. En ze sprong. Ze dacht er niet eens over na, ze sprong. En elke week deed ik het weer. En elke keer deed ik een klein stapje terug. Ik zei: Claire, spring maar. En ze sprong. En toen op een bepaalde zondag sprong ze niet meer. Ze had er geen vertrouwen meer in. Ze dacht: die arme man die kan me nooit houden. Ik ben veel te zwaar geworden. En zo zie ik het vaak ook, hè, in geloofslevens. Ook bij mezelf heb ik daar wel last van gehad. Hè. Dat je zo kunt vertrouwen. En dat je ervan geniet dat je de Heer zo vertrouwt. En dat je zo'n goede relatie met hem hebt. En dan in één keer uit het niet gebeurt er wat. Hè. Ja, dan durf je niet meer te vertrouwen. Dan denk je: ja, mooi gezegd, mooi gedaan. Maar waarom heb je dat dan niet tegengehouden? Hè? Noem maar wat. Waarom moet dat mij overkomen? Hè? Snap u? En daarom is het zo belangrijk dat we altijd blijven vertrouwen. Gewoon omdat we de Heere God kunnen vertrouwen. Hij kan je echt wel houden. En je mag zomaar, zoals een Petrus, over het water naar hem toe lopen. Maar je moet niet op de golven kijken en je moet niet op de wind kijken. Dat was het probleem van Petrus. Hij vertrouwde de Heer Jezus. Maar op het moment dat hij op het water en op de golven lette, ging hij zakken. Want toen keek hij niet meer naar de Heer Jezus. Snap u? En elke morgen als we wakker worden, tenminste dat hoop ik en ik wil het je niet opdragen, maar ik merk voor mezelf dat het zo geweldig is om de dag met hem te beginnen. Om in zijn gezicht te kijken. In dat liefdevolle gezicht. Weet je, er kan er heel wat in je leven gebeuren, die dag die voor je ligt, maar dan mag je toch telkens in dat gezicht kijken. In die liefdevolle ogen. Petrus die barstte uit in huilen toen hij de Heer Jezus drie keer verloochend had. Weet je hoe dat kwam? Omdat hij in die liefdevolle ogen, hij zag geen verwijt, hij zag liefdevolle ogen. Weet je, en als je daar 's morgens in kijkt, dan heb je daar heel de dag genoeg aan. Echt, je bent werkelijk bevoorrecht. Maar je moet het niet van jezelf verwachten, dat is het probleem. Wij verwachten het zo vaak van onszelf. En dan zie je in één keer dat je zwak bent. Hè? Nou, dan moeten we leren met Paulus te zeggen: als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Want dan ben ik het niet meer, maar dan is hij het. Mooi. En ja, we mogen uitzien naar de vervulling van de belofte die hij gegeven heeft. Want ze zullen komen, zoals hij het gezegd heeft. Zo zal het ook gebeuren. Nou, verdrukking en vervolging hebben we nog niet zo. Maar we worden wel tegengewerkt soms. En ja, er is soms van alles aan de hand. En als je dat merkt, dan moet je daar niet van onder de indruk komen en niet moedeloos van worden. Hè? Maar wat staat er dan? Dat is toch ook wel bijzonder. Dat is, nou, ik zal het nog een keer helemaal lezen. Zodat we zelfs over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding. Volharding en geloof. Dan komt het weer terug. Dat is allebei nodig in al uw vervolgingen en verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt waarvoor u ook lijdt. Ja, de een lijdt lichamelijk, de andere lijdt geestelijk. Maar als je de Heer volgt, dan lijdt je. En dat is tegenwoordig een vies woord, lijden. Want heel veel, dat hoor je om je heen, vertellen je dat als je christen bent, je niet meer ziek hoeft te zijn, geen pijn meer hoeft te hebben. Dan hoef je ook geen zorgen te maken over je baan. Eigenlijk nergens hoef je je zorgen over te maken, want we hebben een God in de hemel die zorgt voor je. Dus waarom zou jij je zorgen maken? Alleen ik vind het in mijn Bijbeltje niet terug. Dat lijden hoort erbij. En dan staat het in Romeinen 8. Eigenlijk wel heel mooi waar dat lijden voor dient. Dat is niet zomaar. Maar dat is eigenlijk om dankbaar voor te zijn. Hè? De geest zelf in Romeinen 8 vers 16. De geest zelf getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Zie je? Hij heeft geleden. Hij, de Zoon van God, de Schepper van hemel en aarde. Hij zelf heeft geleden op een verschrikkelijke manier. Zouden wij dan niet behoeven te lijden? Zou het dan werkelijk zo makkelijk zijn dat we fluiten door het leven kunnen gaan omdat niets ons kan overkomen omdat we christen zijn? Dat staat nergens. Maar het lijden is om ook te delen in zijn heerlijkheid. En dat merk je nu soms al als je wat te lijden hebt en je gaat naar hem, dat je in één keer diep dankbaar wordt dat je voor hem mag lijden. Dat ze je uitlachen, dat ze je uitschilden, dat ze je van alles en nog wat op de mouw spelden. En als je het in zijn handen legt, dan mag je die blijdschap al proeven, die heerlijkheid al proeven. De Heer Jezus zei het zelf, ze hebben het mij gedaan, ze zullen het ook u doen. Dat is de boodschap van de Bijbel. En dan gaat dat verder. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. God komt met zijn oordeel over deze wereld. En als we zien de broeders en zusters die vervolgd, verdrukt worden, die gepijnigd en gemarteld worden, wat hebben die veel te lijden? En wat hebben wij het dan uiteindelijk goed hier in Nederland? Elke dag eten, drinken, kleding, onderdak, zijn woord, rust, vrede, warmte. Maar die broeders en zusters, als die dat lezen, dan moeten ze wel heel erg blij en dankbaar worden. Dat lijden er niet voor niets is. Als je lijdt voor Christus. En de Heere God zal op een rechtvaardige manier de verdrukking vergelden aan alle die verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Er zal een moment komen, dan zullen we hem werkelijk zien in zijn heerlijkheid, in zijn almacht en in zijn majesteit. als hij gaat komen. Hij komt. Of vertrouw je dat niet helemaal? Ja, toch, hè? Hij komt. En hij komt met de engelen van zijn kracht. En dan komt het, hè, waarom daarboven staat, de gevolgen voor hen die niet geloven. En ik hoop niet dat er hier iemand is die niet gelooft. Ik bedoel, je kunt wel zeggen, ja, ik geloof het wel, hè. Nee, het gaat erom dat je wederom geboren bent. Dat je uit God geboren bent. Geloven, eigenlijk gelooft iedereen. Zelfs een atheïst gelooft. Geloven wel wat anders dan zij, maar geloven doen ze. Maar geloof je werkelijk dat de Heer Jezus Christus voor jou, voor u aan het kruis gestorven is? En geroepen heeft, het is volbracht. En dan mag je weten, dan komt de toren van God niet meer op je. Maar zolang dat je dat niet gedaan hebt, is de toren van God op je. En dat is verschrikkelijk, want wat komt er dan? Daar staat, wanneer hij met een vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dus je kunt heel je leven in de kerk zitten, en je kunt heel de Bijbel uit je hoofd kennen. Dat merk ik ook met mijn zussen. Je kunt praten als Brugman. Nou weet ik wel, ik kan niemand bekeren. Maar je mag wel een stukje aanreiken waardoor de andere tot bekering komt. Hè? Dat de Heere God. En dat kan nog hoor, daar gaat het niet om. Maar weet je, als je dan 75 geworden bent, heel je leven in de kerk gezeten heeft, nog meer uit de Bijbel weet dan ik. Echt, het is onvoorstelbaar wat ze weet. En ze gelooft niet dat de Heer Jezus voor haar gestorven is. Vorige week, twee weken geleden was ik er en toen zei ze, ik kan het niet geloven. Ik zeg, ik ook niet. En ze zit te kijken en ik denk, hé, dat gaat niet goed. Ik zeg, nee Nelly, ik kan het ook niet geloven. Ik zeg, het is onvoorstelbaar groots. Ik kan het niet geloven. Maar ik vertrouw erop dat het zo is. En eigenlijk weet ik het wel zeker dat het zo is. En dan komt dat verhaal met een ingebeelde hemel de hel in. En met de gestolen Jezus, waar ze het vandaan halen, haalden ze het vandaan. En dus je kunt heel je leven in de kerk zitten. Maar als je niet gehoorzaam geworden bent aan het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Ja, dan kom je toch onder de toren van God. Dat is toch verschrikkelijk wanneer hij met een vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. Dat is het meest erge wat een mens kan overkomen. Dat is in en in triest. Want dat is niet tijdelijk, maar dat is ook eeuwig. Maar wat zijn wij dan bevoorrechten? Dat je mag weten dat je voor eeuwig bij hem mag zijn. En dat je je mag verheugen, zoals we dat ook gelezen hebben. Dan gaat het iets verder, hè. Zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in alle die geloven. Bewonderen, je mag hem nu al bewonderen. We zijn geneigd, hè? Als we gaan bidden, dan doen we dat zo. Hè? Er is niks mis mee, hè? Je moet me niet verkeerd begrijpen. Maar weet je, als je dat nou eens zo gaat doen, hè? Uw vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Het is allebei goed, daar gaat het niet om. Maar het is zo heerlijk als je zo met uitgestrekte handen voor hem mag staan en zeggen, Heere, hier ben ik. Wat is het geweldig dat ik voor uw troon mag verschijnen, dat ik u mag loven en prijzen. Ik heb het zo bond gemaakt in mijn leven dat ik ook eigenlijk die eeuwige straf zou moeten ondergaan. Maar hij heeft me gegrepen uit de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wat is dat bijzonder dat je dat mag weten. En dan gaat Paulus nog verder. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht. Efeze 4. Daar staat, zo roep ik de gevangenen in de Heere, dat is Paulus, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. U bent, jij bent, ik, we zijn geroepen om te wandelen waarvan Efeze 2 vers 10 zegt, want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om de goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft alles mogelijk gemaakt. Maar ja, maken we er ook gebruik van? Zo bijzonder. Er staan allemaal van die mooie teksten in de Bijbel. Hè? Dat is allemaal om je te verheugen in de tijd waarin we leven, waar je niet blij van wordt. In 1 Thessalonicenzen 1 staat, vers 9, want zij vermelden zelfs over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd heeft om de levende en waarachtige God te dienen. Hij zegt, ik ben christen. Geweldig. Welke afgoden heb je nog? Het hoeft geen beeld te zijn waar je voor neerknielt hoor. Kan ook smartphone heten of zo. Of iPhone. Of iPad. Allemaal ik hè. Of tv. Of hobby. Of werk. Of je gezin. Of je vrouw of je man. Hè? Ja, afgoden is niet zoals je in het Oude Testament leest. Allemaal van die beelden, weet je wel. Ja, dat was toen zo. Maar er zijn nog steeds afgoden. En wat is er dan geweldig wat Paulus hier zegt? Want zij vermelden zelfs over ons hoezeer wij ingang hebben, bij u hebben gekregen. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Om de levende en waarachtige God te dienen. Nou, dat is niet makkelijk voor morgen, denk ik. Maar toch, we worden wel opgeroepen. Want daar gaat het om als je christen bent. Dan blijft er niets anders over om, wat we hier lezen, de levende en waarachtige God te dienen. En dan uit zijn en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Verheugt u in Jezus uw Heer. Gij alle oprechte van hart. Dat is wat van ons verwacht wordt. We kunnen het wel zingen. Oh, we zingen zoveel, hè. Maar denk je er ook bij na wat je zingt, hè? En heeft dat ook uitwerking in je leven? Ik ga het eindigen met 1 Thessalonicense 5. Vers 23 en 24. Waar staat, zo mogen God, de God van de vrede, zelf u geheel en alle heiligen, en mogen u geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Als hij de ruimte krijgt. Geprezen zij zijn naam. We gaan zingen.